Overal geruchten van oorlogen of oorlogen, hongersnoden, aardbevingen. En wat zegt Jezus als je deze dingen ziet gebeuren? Heft dan je hoofd op en weet, je verlossing komt eraan. Dus eigenlijk ook heel hoopvol. En afgelopen maand hebben velen van ons nagedacht over goede voornemens voor het nieuwe jaar. Minder snoepen, meer bewegen. Ja, logisch, als je zo'n feestmaand hebt en je wordt elke dag weer helemaal volgepropt met allerlei zoete dingen, dan denk je, oké, dat is het eerste wat ik in januari anders ga doen. Wat voor voornemens heb jij voor dit nieuwe jaar? Een beter mens. Beter mens voor jezelf of een beter mens voor anderen?
Voor hem.
Dat vind ik een mooi voornemen. Nou, ik heb wel een voornemen. Dat ik 's ochtends aan de ontbijttafel wat minder brommig wil zijn. Ja. Misschien moet ik een ander merk koffie proberen. Geen koffie meer. Dat is pas een voornemen. Hoeveel van de voornemens die nou in je gedachten komen, heb je aan de Heer voorgelegd? Hoeveel van die voornemens heb je de Heer in betrokken en gezegd, Heer, wat vindt u ervan? Zullen wij dat samen gaan doen dit jaar? Want er zijn heel veel dingen die we van plan zijn en willen doen. Maar Jezus zegt toch, hè, je weet niet waarheen de wind waait. Je weet niet of je morgen nog leeft. Dus hoe kun je nou plannen wat je van plan bent? Is het niet veel beter om te zeggen, zo de Heer het wil en wij nog leven? Klinkt wat ouderwets, wat vormelijk, maar het is wel zo. We kunnen allerlei dingen voornemen, maar het kan best zijn dat van onze voornemens helemaal niets terechtkomt. Maar als nou de Heer een voornemen op je hart legt, dan denk ik dat wel een stuk zekerheid geeft. Dat die voornemens uit gaan komen. Misschien is het voornemen dat je iemand in je familie wilt bereiken. Misschien is het voornemen dat je doorbraak wilt in je gezin. Misschien is je voornemen om te verhuizen of een andere baan te vinden. Heb je de Heer erin betrokken? Heeft de Heer al iets gesproken? Misschien gaat hij dat 1 of 2 februari doen. Maar is het niet nog veel fijner als de Heer al iets tot je hart gesproken heeft voordat je te raden gaat bij mensen die een woord van kennis over je uitspreken? Als je dan een woord van kennis van iemand krijgt, dan is het een bevestiging wat de Heer al tot jou gesproken heeft. Ik zou nooit zomaar een woord van een andere persoon aannemen als ik niet ook van de Heer zelf gehoord heb. Stel je voor, je bent vrijgezel en iemand zegt, ik heb de indruk dat jij met die persoon moet gaan trouwen. Zou je dat zomaar omarmen? Lijkt me niet, hè? We zijn zelf verantwoordelijk voor onze keuzes voor dit nieuwe jaar. We zijn zelf verantwoordelijk wat we dit jaar gaan doen. En om er zeker van te zijn dat we de goede keuzes maken, is het verstandig om de Heer erin te betrekken. Johannes 15, vers 5 zegt, zonder mij kun je niets doen. Dat zegt Jezus. Kun je zonder Jezus je brood smeren 's ochtends? Ik heb de indruk dat hij een tikkie te hard staat, of moet ik hem wat dichter omhoog zetten? Ja? Ja. Als Jezus zegt, zonder mij kun je niets doen, dan wil dat zeggen dat als je echt iets wil doen wat eeuwigheidswaarde heeft, iets wil doen dat absoluut zeker zal slagen, dan is het nodig dat we doen vanuit zijn kracht. En wat kom ik daar helaas ook vaak in mijn eigen leven weer achter? En dat kan hele simpele dingen zijn, zoals, ik was bij mijn schoonmoeder, we logeerden daar de afgelopen 2 weken, en ze heeft een groot huis en er moet wel eens wat klusjes gebeuren. En dan vind ik mezelf handig. En dan vergeet ik wel eens om God eerst zijn zegen te vragen over wat ik ga doen. Ik heb zomaar de indruk dat de Heer de laatste tijd dat wat minder van mij accepteert. Dat hij wat sneller daarop terugkomt en zegt, zou je toch niet eventjes mij erbij betrekken? En het is zo'n verschil. Het is ook zo'n verschil of je je dag met God begint, als je zegt, ja, ik blijf nog even liggen. En weet je wat, aan het einde van de dag, dan zoek ik de Heer nog wel even. Geven we God het beste deel van onze tijd, de eerstelingen, of geven we hem de restjes? Ik kan alleen maar zeggen uit eigen ervaring, en regelmatig blijft dat een strijd hoor. Maar als ik hem het eerste deel van mijn tijd geef, dan ervaar ik zegen op de rest van de tijd van die dag. Dan is daar niet zo'n tijdsnood, zo'n druk, zo'n chaos. En als ik verzuim om God het beste deel van mijn tijd te geven, dan merk ik dat die zegen vaak ontbreekt. En dat hoewel ik dingen goed voorbereid denk te hebben, alles in het honderd loopt. De zegen van God wordt pas echt duidelijk in je leven als hij hem even wegneemt. Wij hebben er geen idee van hoe veelomvattend de zegen van God is. Als je terugkijkt naar het afgelopen jaar, waar heeft God je allemaal niet in gezegend? En misschien zijn het niet de dingen die hij concreet jou gegeven heeft, zoals een wonder of een teken, maar is het meer al datgene wat je aan kwaad niet is overkomen, hoewel dat had kunnen gebeuren. Bijvoorbeeld alle verkeren dat je je in het verkeer hebt begeven en er een bijna ongeval is geweest en God je beschermd heeft. Of al die keren dat je collega's ziek waren en God jou ontzag. Gods zegen is zo veelomvattend, daar hebben we pas benul van als hij zijn zegen eventjes wegneemt. En die zegen van God die is zo veelomvattend, dat Jezus zegt in Johannes 14 vers 12, jij zult zelfs grotere dingen doen dan ik gedaan heb. En hoewel ik deze tekst heerlijk vind om te horen en het me ook hoop geeft, slaat het me soms ook plat. Omdat ik denk, wat heb ik nou eigenlijk gedaan? In vergelijking tot wat Jezus doet, stelt wat ik doe geen fluit voor. Het wonderlijke is, als ik mezelf met mensen vergelijk, ik speel piano en ik ga me bijvoorbeeld vergelijken met Wiebe Suriani, dan heb ik altijd zoiets van een gevoel van moedeloosheid. Ik kan absoluut niet voetballen, dus als ik mij vergelijk met Junior of met Chiesa, ja, dan zakt de moed en de voetbal me naar de schoenen. Het gekke is, als ik me vergelijk met Jezus, dan word ik uitgedaagd en niet platgeslagen. Als ik me vergelijk met Jezus, dan zie ik hem niet voor me als... Ik bedoel, als Jezus een doorsnee mens was geweest, zoals Wiebe Suriani, of Ruud Gullit, of wie dan ook, en je had je met hem vergeleken, zou je dan niet denken, dat red ik nooit? Zou je je dan niet veroordeeld voelen? Jezus, hij zegt, je zult zelfs grotere dingen doen dan die ik heb gedaan. We hebben het vanochtend erover gehad tijdens de liederen. God deelt zijn heerlijkheid met jou. Alles wat hij heeft gedaan, wil hij ook doen door jou. Hij verlangt als het ware jou als een handschoen aan te trekken, zodat zijn hand door jou heen kan werken. Nou, dat is pas een mooi voornemen. Zijn voornemen voor jou en mij, dit jaar. Zeg maar tegen elkaar, ik ben een handschoen van de Heer. Ik ben een handschoen van de Heer. Ja. Dat is toch bijzonder, hè? Kijk, wat kunnen wij nou precies doen als handschoentjes? Wij kunnen zorgen dat we klaar liggen, dat we schoon zijn. Kijk, als wij een vieze handschoen zijn, en God die heeft 10 handschoenen op de plank liggen, dan gaat hij niet de meest vieze pakken, hè? Dus je kunt in ieder geval zorgen dat jij als handschoen beschikbaar bent. Dat je je van binnen hebt opgeruimd, zodat hij daar zijn hand in kan steken. Dat hij dat ook wil doen. Kijk, onze werken stellen helemaal niet zoveel voor. En toch, Als wij het aan hem aanbieden, dan gaat hij het vermenigvuldigen. Onze werken zijn als het lunchpakketje van die jongen die naar Jezus kwam. Van heel die menigte van duizenden mensen was er één jongetje die niet zich liet weerhouden door logisch redeneren, maar gewoon zei, ja, Jezus vroeg toch om het eten? Nou, hier is het. Het sloeg toch nergens op. Een paar broodjes en een paar visjes. Maar hij bracht ze. Hij was een kind. En hij geloofde als een kind. Ik weet zeker dat er meer volwassenen in die menigte waren die stiekem ook wel wat brood en vis hadden. Maar die hebben gedacht, ja, ik ga mezelf toch niet voor aap zetten. Kom op zeg. Dat beetje brood en vis, wat maakt dat nou uit op een menigte van 1000 mensen? Ik ben benieuwd hoe Jezus het gaat oplossen. Maar die jongen, die maakte het wonder mee. Het waren zijn broodjes en zijn vissen die vermenigvuldigd werden. Denk eens aan hoe God het volk van Israël in de woestijn manna's en kwartel uit de hemel gaf. En niet een beetje. Hoeveel kwartels waren dat wel niet? Het was een vlek van pluimvee midden in de woestijn. Ze waren dagen bezig om die vogels in te zamelen. En dat met meer dan 1 miljoen mensen. Moet je je toch voorstellen? Daar kan Barneveld niet tegenop hoor. Met al zijn kippen. Er was een profeet en die kreeg te horen, verberg je maar bij de beek Kerit en ik zal zorgen dat er vogels komen jou eten geven. Ik weet niet wat jij zou doen als je zo'n woord krijgt, maar ik zou toch nog wel even mijn velletje uitleggen. Hij ging er naartoe. Hij lag aan de beek. En dan kwamen ze hoor. En ze kwamen brood brengen. God tart ons voorstellingsvermogen. Hij tart ons geloof. Hij stelt het tot de proef. Wat denk je van die weduwe? Ze had bijna geen olie meer. Wat zegt de profeet namens God tegen haar? Haal lege kruiken, overal vandaan. En vul ze. Met dat beetje olie. En ze begon te schenken en ze bleef schenken. Totdat de laatste kruik die ze hadden gevonden, gevuld was. En toen topte de olie met stromen. Zo is het ook in jou en mijn leven. Kunnen wij onszelf aan God aanbieden als lege kruiken en gevuld worden met zijn olie? Moeten we wel komen. Moeten we wel ons verstand opzij zetten en onze schaamte. En zeggen, Heer, ik snap er niks van, maar als u het zegt, dan wil ik het ontvangen. Ik ga met jullie een stukje lezen in 1 Koningen 18, waar de profeet Elia op de berg Karmel staat. En deze man was een handschoen van God. 1 Koningen 18, vers 21. Elia was een profeet in de tijd dat heel het noordelijke rijk van Israël, de 10 stammen, in afgoderij God de rug hadden toegekeerd en velen van hen waren Baal gaan dienen. Baal betekent heer, maar het is niet de heere, het was een andere heer, een afgod. Het was een god die verantwoordelijk werd gehouden voor het weer, die verantwoordelijk werd gehouden voor de regen. En als ze hem dan maar voldoende zouden aanbidden, dan zou er wel regen vallen. Maar er was één probleem, Baal luisterde niet en er was al 3 jaar geen regen gevallen op het woord van Elia. En dat was een teken dat God door de profeet Elia gaf aan het volk van jullie God, Baal, is niet de God van de regen. Maar de God van Israël, de God van Abraham, Isaac en Jacob. Hij is de God die de hemel en de aarde geschapen heeft en in hem is de macht om regen te geven of regen te onthouden. En toch, na 3 jaar waren er nog talloos veel priesters die achter de Baal aangingen. En Elia daagde ze uit om op de berg Karmel te komen, een hoge berg die uitkijkt op de Middellandse Zee. Daar ligt de stad Haifa. En hij zei, bouwen jullie een altaar van steen met hout erop? Leg er wat offerdieren op en dan doe ik dat ook. Maar, zei hij, breng er geen vuur bij. Laten we allebei tot onze goden bidden. Jullie tot Baal en ik tot mijn God. En de God die met vuur zal antwoorden, Die is de God van Israël. Dus de Baalpriesters bouwden met stenen, met hout en ze legden de dieren erop. En ze begonnen te bidden en er gebeurde niks. En ze begonnen nog meer te bidden en er gebeurde niks. En ze begonnen nog meer te bidden en er gebeurde niks. En ze begonnen zichzelf te slaan met zwepen totdat het bloed van hun rug droop. En Baal reageerde niet. Er gebeurde helemaal niets. Toen pas ging Elia zijn altaar bouwen uit ongehouwen stenen, zoals God het in de wet van Mozes voorschrijft. Gewoon ruwe blokken steen uit de omgeving. Hij legde de hout op, hij legde de dieren erop en toen deed hij iets ongelooflijks. Hij groef een kanaal rond het altaar en hij vroeg, willen jullie mij helpen om water over dit altaar heen te gooien? Water? Dan krijg je het hout toch niet meer aangestoken? Water erover. En ze deden water over. Zoveel dat het kanaal rond het altaar zich vulde met water en overliep. Dit was nat brandhout. Het was onmogelijk dat daar nog, als je daar vuur bij zou houden, het altaar zou kunnen branden, toch? Elia zei, hoe lang hinkt u nog op twee gedachten? Als de Heere God is, volg hem, maar als het Baal is, volg hem. Maar het volk antwoordde hem niet één woord. Ze voelden nattigheid. Wat zei Elia in zijn gebed? Heere God van Abraham, vers 36. God van Abraham, Isaac en Israël, laat het heden bekend worden dat u God bent in Israël en ik uw dienaar. En dat ik al deze dingen overeenkomstig uw woord heb gedaan. Met andere woorden, ik ben handschoen, u hebt uw hand in mij gedaan, ik doe alleen maar wat u van me vraagt. Antwoord mij, Heer, antwoord mij, zodat dit volk weet dat u, Heere, de ware God bent en dat u hun hart tot inkeer gebracht hebt. Dat was alles dat hij bad. De Baalpriesters hebben een hele dag gebeden. Hij bidt een gebed, twee versen in de Bijbel. En dan staat er in vers 38, toen viel er vuur van de Heere neer, verteerde het brandoffer, het hout, de stenen en het stof. Er bleef gewoon een soort krater achter, alsof er een meteoriet was ingeslagen. Zo moet dat eruit gezien hebben. Ja, als God een punt wil maken, dan doet hij het duidelijk hoor. Toen het volk van God dat zag, wierpen zij zich met een aangezicht ter aarde en zeiden, de Heer is God, de Heer is God. God wil het ook door jou en mij heen doen. Ik geloof met heel mijn hart dat God dit door jou en mij heen wil doen. Het gaat er niet om dat mensen om ons heen wonderen en tekenen zien. Het gaat er niet om dat wij zulke geweldige christenen zijn. Het gaat erom dat wij een handschoen zijn en Gods hand in ons is. En wat God ook vraagt, al is het nog zo klein of nog zo groot, maar dat Hij het doet. Dat Hij het doet. En dan gebeuren er dingen. Ik wil met jullie lezen in Jacobus hoofdstuk 4, de eerste 17 versen. Jacobus hoofdstuk 4. Dat is heel het hoofdstuk. Vanwaar al die strijd en al die conflicten in uw midden? Vloeien ze hier niet uit voort, uit uw hartstochten die in alle delen van uw lichaam strijd voeren? U verlangt naar iets en krijgt het niet. U benijdt anderen en beijvert u om dingen te bemachtigen en u kunt ze niet krijgen. U maakt ruzie en voert strijd, maar u krijgt niet omdat u niet bidt. U bidt wel, maar u ontvangt niet, omdat u verkeerd bidt, met het doel het in uw hartstochten door te brengen. Overspelige mannen en vrouwen, weet u dan niet dat de vriendschap met de wereld vijandschap tegen God is? Wie dan nu een vriend van de wereld wil zijn, wordt als vijand van God aangemerkt. Of denkt u dat de schrift te vergeefs zegt? De geest die in ons woont verlangt die vurig naar afgunst. In een andere vertaling staat dat God onze geest met vurigheid verlangt. En in weer een andere vertaling staat dat hij ernaar verlangt heel onze geest te bezitten. Hij echter geeft des te meer genade. Daarom zegt de schrift, God keert zich tegen de hoogmoedigen, maar aan de nederigen geeft hij genade. Onderwerp u dus aan God, bied weerstand aan de duivel en hij zal van u wegvluchten. Nader tot God en hij zal tot u naderen. Reinig de handen, zondaars, en zuiver de harten, dubbelhartigen. Besef uw ellendige staat en treur en huil. Laat uw lachen veranderd worden in treur en uw blijdschap in droefheid. Verneder u voor de Heer en hij zal u verhogen. Broeders, spreek geen kwaad van elkaar. Wie van zijn broeder kwaad spreekt en over zijn broer oordeelt, spreekt kwaad over de wet en oordeelt over de wet. Als u over de wet oordeelt, bent u geen dader van de wet, maar een rechter. Er is één wetgever, namelijk hij, die kan zalig maken en te gronde kan richten. Maar wie bent u die over de ander oordeelt? En nu dan, u die zegt, wij zullen vandaag of morgen naar die en die stad reizen en daar een jaar doorbrengen en handel drijven en winst maken. U die niet weet wat er morgen gebeuren zal, hoe is uw leven? Het is immers een damp die voor een korte tijd verschijnt en daarna weer verdwijnt. In plaats daarvan zou u moeten zeggen, als de Heere wil en wij leven, dan zullen wij dit of dat doen. Maar nu roemt u in uw hoogmoed. Al zulk soort roem is slecht. Wie dan weet goed te doen en het niet doet, voor hem is het zonde. Heel de Jacobusbrief gaat over hoe wij als gelovigen ons geloof kunnen omzetten in daden. Hoe ons geloof vrucht kan voorbrengen die de mensen om ons heen zien. Hoe kunnen we ons geloof praktisch maken? Als je in dat soort vragen zit, dan is Jacobus een uitgelezen brief om te lezen. Jacobus, een broer uit het huis waar Jezus opgroeide, schrijft deze brief aan Joodse gelovigen, aan christenen, met een Joodse achtergrond. En hij zegt, als jullie oordelen over anderen, op grond van de wet, dat kan bijvoorbeeld zijn, waarom ben jij op de rustdag des Heren dat en dat aan het doen? Of de wet van Mozes zegt dat jij dat viervoudig moet vergoeden. Daar kom ik straks op terug. Dan zegt Jacobus, pas op dat je niet op de stoel gaat zitten waar God op zit. Want als jij op de stoel van de rechter gaat zitten, dan zul je ook zelf onder het oordeel vallen. Dat was ook wat dat liedje van Herman Boon duidelijk maakte. Als jij zegt, waar ben je toch een ei of een oen? Vroeg of laat ga je het meemaken dat wat je zaait, zul je oogsten. Oordeel niet, want met de mate waarmee je meet, zul je ook gemeten worden. Hoe zou je genade voor jezelf verlangen, maar gerechtigheid voor die ander? Dan snoep je van twee walletjes, toch? Als je zelf naar vergeving zoekt, ben je dan ook vergevingsgezind naar de ander. God kan jou niet meer vergeven dan dat jij bereid bent een ander te vergeven. Het hoofdstuk begint met de vraag, waar komen al die conflicten in uw midden vandaan? Dit kunnen conflicten zijn in je eigen hart, dat het botst in je binnenste, tussen je ziel en je geest, tussen het ene en het andere, overlegging. Het kan ook zijn een conflict binnen ons als huisgezin, als gemeente. Het zijn allemaal mensen, we zijn niet volmaakt. En waar mensen zijn, daar zijn conflicten. Daar hoeven we niet geheimzinnig over te doen. En waar komt dat vandaan, zegt hij? Uit uw hartstochten, die in alle delen van uw lichaam strijd voeren. Hartstocht is zo'n lekker oudbollig woord, hè? Het wil zeggen een intens verlangen. Het kan zijn dat je als kind niet hebt gekregen van je ouders wat je zo nodig had. Een stuk bevestiging, een stuk aandacht. Misschien hebben je ouders nooit tegen je gezegd, ik hou van jou. Misschien hebben ze alleen maar gezegd, toen ze je rapportcijfers zagen,
nou, volgende keer beter, hè?
Misschien ben je heel prestatiegericht opgevoed. Of misschien ben je gewoon emotioneel totaal verwaarloosd. Heb je ouders je altijd achter de tv geschoven. Of je volgers stopt met snoep, zodat zij lekker hun eigen gang konden gaan. Misschien hadden je ouders geen zin om je op te voeden. Hebben ze je alleen maar verwend. Je altijd maar je zin gegeven. En heb je nu de grootste moeite ermee als mensen nee tegen jou zeggen. Want dan ben je van je ouders niet gewend. Hartstocht is vaak een gevolg van een onvervuld verlangen in je binnenste. En dat kan soms al in je vroegste kinderjaren ontstaan. Ons vlees, onze oude mens, zoals de Bijbel zegt, heeft verlangens. Er is een gapend gat in ieder van ons zijn hart. En dat gat is zo groot dat je het niet kunt vullen met wat dan ook in deze wereld. Of het nou alcohol is, of drugs, of prostitutie, het maakt niet uit. Mensen zijn wanhopig op zoek naar een vulling in naar dat gat in hun leven. En zelfs als je de Heer hebt leren kennen, kan het zijn dat je nog een leegte in je binnenste voelt. Omdat er nog stukken zijn in die handschoen waar God zijn hand nog niet volledig in heeft kunnen schuiven. Misschien heb je hem 4 van de 5 vingers gegeven, maar er is er 1 pink waar hij zijn hand nog niet in kon schuiven. Is er een gebied in je leven waar er nog zoveel pijn is? Of waar je zegt, Heer, dat hou ik liever voor mezelf. Maar wanneer kan Gods hand nou echt krachtig werken door een handschoen? Als hij 1 vinger eruit moet laten? Heb je zo al eens geprobeerd jezelf vast te houden aan een balk? Als je de kracht van God in je leven wilt ervaren, dan moet je hem alle ruimte in je leven geven en niets achterhouden. Vers 3 is toch wel een gek vers, hè? U bidt wel, maar u ontvangt niet, omdat u verkeerd bidt. Ja, dat is flauw, Jacobus. Eerst zeg je dat we niet bidden, en dan bidden we wel en dan ontvangen we toch niet, want we bidden verkeerd. Ja, zo krijg je altijd gelijk, hè, Jacobus. Weet je, bidden heeft gewoon helemaal geen zin. Want God geeft het of hij geeft het niet. En wat kan ik daar nou aan toevoegen of aan afdoen door te bidden? Ik heb al zo vaak voor die situatie gebeden, er gebeurt geen moer. Ik bid niet meer hoor. Nee, dat doe ik niet meer. Oh, en dan krijg ik ook nog het voor me kiezen dat ik verkeerd gebeden heb. Nou, dat is een opsteker zeg. Wat staat er? Omdat u verkeerd bent met het doel het in uw hartstochten door te brengen. Als we afrekenen met die neiging om onze verlangens zelf te willen vullen met allerlei dingen, dan gaat God het vullen. Met zijn heerlijkheid. Wij kunnen niet verkeerd bidden als we gevuld worden door hem. We kunnen heel veel dingen makkelijk verkeerd tegen elkaar zeggen. Met de beste bedoelingen kunnen we elkaar ongelooflijk hard op de tenen trappen. We kunnen met de beste bedoelingen iemand straal voorbij lopen en het niet in de gaten hebben dat we die persoon diep gekwetst hebben. Als naastenliefde en bewogenheid ons hart beheersen, hoe groot is dan de kans dat je op zo'n manier iemand kwetst? Dat is een schot voor open doel, hè? Ik merk als ik helemaal op ben gegaan na een dag hard werken en dingen willen presteren en met mijn doellijst willen afvinken, dat ik soms zo op mijn taken gericht ben, dat ik thuis gewoon bot en ongevoelig ben naar mijn gezin. Dat ik niet meer opensta voor hun nood. Dat als ze iets zeggen, dat ik het wel hoor en wel registreer, maar dat het niet landt in mijn hart. En we hebben het nodig dat we met ons hart naar elkaar luisteren om te kunnen voelen wat die ander bedoelt. Je kunt met je verstand zeggen, ja, rot voor je. Maar als we met ons hart horen wat iemand zegt, dan zeggen we, ach. En soms wil Marijke gewoon horen dat ik met haar meeleef. Dan moet ik niet gelijk met een oplossing komen. Als ik gelijk reageer van, nou ja, dat doe je toch gewoon dit of dat, dan voelt ze zich niet gehoord. Dat is een hele hardnekkige neiging van mij. Ik denk van veel mannen. Ja, wij. Je wilt graag een oplossing. Ja. Hè? Heb je een probleem, schat? Nou, oké, dan lossen we het toch op. Ja. Is die plant omgevallen? Nou, dan zetten we een grotere pot om, kan die niet meer omvallen. Maar wat blijkt dan achter die omgevallen planten zit? Een heel ander verhaal en een heel andere nood. En om dan door te vragen en te zeggen, oké, schat, maar wat is er nou eigenlijk echt gebeurd? Wat gaat er in je hart om? Jezus doet dat. Hij wil weten wat er in jou en mijn hart omgaat. Wat er achter steekt, achter de nood. Hartstocht, dat verlangen dat we willen vullen met al het mogelijke. Erkenning van mensen, geld, situaties in ons leven een beetje onder controle houden. Dikke vette spaarrekening misschien. Goed verzekerd. Al die dingen kunnen een vals gevoel van zekerheid geven. Een vals gevoel van, ja hoor, ik heb alles in de hand. Maar hoe langer je met de Heer wandelt, hoe meer je erachter komt dat je helemaal niets in de hand kunt houden. Want je bent geen hand, je bent een handschoen. En als zijn hand er niet in is, dan kun je ook niks in de hand houden. Als ik hier een lege handschoen heb en ik laat er een bal in vallen, die valt er dwars erheen. En zo is het leven als wij niet vol zijn van de Heer. We kunnen niets in de hand houden. Vers 4. Overspelige mannen en vrouwen, weet u dan niet dat vriendschap met de wereld vijandschap tegen God is? Wie dan nu een vriend van de wereld wil zijn, wordt als vijand van God aangemerkt. Wat wil ik daarbij zeggen? Het wereldse denken, waar we voortdurend mee gebombardeerd worden, waar we mee zijn opgevoed, hoe we op school zijn onderwezen, hoe op de tv wordt gedacht en gesproken, dat denken brengt letterlijk een vloek in je leven. Het snijdt je af van de goddelijke manier van denken, die haak staat op de manier waarop de wereld denkt. En wat is een vloek? Een vloek is niets anders dan, hier is Jezus en zijn zegen straalt als het licht over ons. En hier staan wij. En dan komt er verkeerde ideeën over hem. Verkeerde opvattingen. Oh, ik zal het nou wel verprutst hebben bij God. Want ik heb niet goed gepresteerd. En je zicht op hem wordt vertroebeld. En er komt een schaduw van deze vlag over jouw leven. Je wordt afgesneden van de zegen van God. Het kan zijn dat je die gedachte hebt dat je zegt van nou, Heer, u moet toch wel ontzettend blij met me zijn dat ik al 2 keer per dag bid. Plomp. Hey. Wat raar. Ik heb toch niks verkeerds gedaan? Maar een stukje eigen gerechtigheid is binnengekomen. En het brengt vertroebeling in die zegenstroom. Het kunnen zulke kleine, subtiele dingen zijn. Of het is zoals gisteren, toen Marijke en ik met de auto terug naar huis reden. Ik zat tussen de kinderen achterin. Ik zat helemaal in mijn spel met de kinderen. En Marijke zegt, oh schat, ik geloof dat we even moeten bidden voor die persoon die voor ons rijdt. Want die is me een beetje aan het pesten. En ik zag het gebeuren. Hij haalde ons in, ging voor ons rijden, woep op de rem. En ik werd me toch boos. Ik denk, wat doet die nou? Oh ja, wacht even. Ik ga zondag spreken hierover, hè. Ah, ik word gelijk op de proef gesteld. Oké, heer. Ja, ik ben benieuwd, heren, wat die persoon vol zou moeten maken. Maar wat het ook is, ik zegen hem ermee. Ik strek mijn hand uit in de auto, ik heb die persoon gezegend en ploef, weg was het gevoel. Die vlag die er even voor kwam, die ging weg. Het was best cruciaal voor dat moment. Zo klein en subtiel zijn die momenten. Kijk, als wij denken zoals God denkt, zijn koninkrijk gaat over genade, over geven, over delen. Dan ben je helemaal niet bezig met wat je zelf nodig hebt. Jezus zegt, zoek eerst mijn koninkrijk en mijn gerechtigheid en al die dingen die je denkt nodig te hebben, zullen je gegeven worden. Dus als je nou zo bezig bent om die ander te zegenen, dat je zo ontvankelijk bent voor, dat is een behoefte bij die persoon, die kan ik namens de Heer zegenen. Kun je dan vertrouwen dat God ook voor jou in je behoefte zal voorzien? Ik zei dat ik terug zou komen op dat viervoudig vergoeden wat gestolen is volgens de wet. En ik heb afgelopen december met Marijke gelezen in 2 Samuel over het leven van koning David. En hij had al zijn schaapjes op het droge. Hij hoefde ze niet meer te weiden. Hij zat nu op een troon. Hij had het ver geschopt. Van een onnozele herdersjongen tot de machtigste man van het volk van God. En hij had bijna alle buurvolkeren aan zich onderworpen. Ze waren dienstplichtig of schatplichtig aan koning David. Onvoorstelbaar, hè? Hij heeft geld gedoneerd voor de bouw van een tempel. Als je het omrekent naar vandaag, dan ging het letterlijk om ruim 1 miljard euro aan goud. Uit zijn persoonlijke bezittingen. En net op het hoogtepunt van zijn koningschap gaat hij de fout in. Hij is niet ten strijde getrokken met zijn troepen, maar hij zit lekker thuis op zijn sofa met een long drink en hij kijkt uit het raam en hij ziet een buurvrouw die zich aan het baden is. En hij kijkt nog een keer en hij kijkt nog een keer en hij blijft kijken. De eerste keer dat je kijkt kun je er niks aan doen. De tweede keer dat je kijkt kan je misschien wel voorkomen. Derde keer dat je kijkt, of blijft kijken, dat kun je zeker voorkomen. Hij laat zijn dienaar die vrouw halen en hij slaapt met haar en ze wordt zwanger. Hij denkt, oh nee hè, ze is getrouwd. Als die man erachter komt dat ze zwanger is en die jongen heeft rode krullen, net als ik, dan hang ik. Dit mag niet bekend worden. Weet je wat? Geen probleem, ik los het wel op. Uria die is nou aan het vechten. Hè? Geef hem eens even verlof. We voeren hem dronken en dan gaat hij naar huis en dan slaat hij met zijn vrouw. En dan komt het met het aantal weken met de zwangerschap precies uit. Zo, lekker onder het kleed gemoffeld. Maar Uria, een Hetiet notabene, niet eens een Israëliet, zegt hoe zou ik bij mijn vrouw gaan slapen als het leger van de Heer met zijn engelen in het veld slaapt? Hoe zou ik thuis zijn als de ark van het verbond, want dat ging mee met het leger, buiten in het open veld is en dan zou ik in dat bed? Nee, dat gaat niet. Hij sliep buiten op de trap van het paleis. En David dacht, daar gaat mijn plan. Ik heb nu geen alibi. Amen. En David dacht, ik probeer het nog 1 keer. En als het niet lukt, ja, dan moet Uria sneuvelen in de oorlog. En dan moet ik gauw met haar trouwen. Want ja, dan is ze weer beschikbaar. Hè? Dan voldoen we toch aan de wet. En weet je wat nou het ergste was? Hij stuurt uitgerekend Uria een brief mee. En Uria moet die brief aan de generaal geven. En er stond in, generaal, de man die deze brief geeft, die moet je expres laten sneuvelen in de oorlog. Laat hem maar lekker dicht bij de stadsmuur vechten. En dan laten we maar hopen dat hij snel dood is. Uria nam zijn eigen doodsvonnis mee in de vorm van een brief. Moet je zien hoe David pijlsnel afgleed. En toen kwam Nathan de profeet. En die zegt, er waren twee buren. De een was een rijke man en die had een stal vol schapen. En de andere man, die was zo arm, die had maar één lammetje. En dat lammetje was het lievelingshuisdier. En de kinderen knuffelden ermee. En dat lammetje at bij het arme gezin aan tafel mee van het brood. En toen kreeg die rijke buurman visite. En die had de shawarma besteld. En die rijke man die had geen zin om een van zijn schapen daarvoor op te offeren. Vond hij zonde. Want dan zou er één plekje vrij zijn in die mooie stal van hem. Hij denkt, weet je wat, ik neem dat lammetje van die buurman wel. En David die schiet uit zijn slof. Wat is dat voor een man des doods? Die moet viervoudig vergoeden wat hij gestolen heeft. Oh, had David dat nou maar niet gezegd? Nathan zegt, u bent die man. Je hebt 5 vrouwen. Je hebt minstens even zoveel bijvrouwen. En als dat nog niet genoeg was, had je best nog 1 of 2 vrouwen erbij kunnen nemen. Maar je hebt de buurvrouw genomen en haar man met een doodsvonnisbrief naar Joab gestuurd. Jij bent die man dus doods. En uit jouw eigen mond zul je geoordeeld worden. Waar komt dat viervoudige vergoeden vandaan? Er staat in Exodus 22 vers 1 dat als iemand een stuk kleinvee had gestolen, dan moest hij dat viervoudig vergoeden. Dus David was kennelijk godvruchtig genoeg om te weten wat de wet eiste. In het geval van het verhaal van Nathan. Hij had alleen even niet door dat het over zichzelf ging. En David heeft viervoudig moeten vergoeden. De dood van Uria. Het kind dat geboren werd uit zijn zwangere buurvrouw heeft nooit een naam gekregen, want het stierf al vlak na de geboorte. Dat is 1. Toen was er een zoon, Amnon, en die pleegde incest met zijn halfzus. En die werd vermoord door haar volle broer die wraak nam. Vervolgens ging die knul, die zijn halfbroer vermoordde, zelf in de strijd ten onder. Want hij wilde een coup plegen op zijn vader. Dat was Absalom. En toen Absalom gestorven was en David weer eindelijk dacht dat hij rust kreeg, toen deed Adonia hetzelfde als Absalom. Die wilde ook een coup plegen en die werd gedood bij het altaar van de Heer. Hij verloor 4 zonen. Omdat hij zelf zich vergrepen had aan het leven van Uria en omdat hij meteen met zijn oordeel klaar stond. De maat waarmee je meet, zul je gemeten worden, heb ik eerder gezegd. Hoe makkelijk is het om bij een ander te zien hoe het beter kan? En hoe moeilijk is het om zelf verandering in je leven te bewerken? Nee, laat ik het anders zeggen. Het is onmogelijk om jezelf te veranderen. Ik weet nog goed dat Henk Binnendijk op tv een keer zei, als jij jezelf probeert te veranderen, vergelijk het maar met een kat die je zo lang traineert en dresseert dat hij in staat is om tussen zijn pootjes een kaars vast te houden. Nou, dat is best gevaarlijk, want als die kaars omvalt, dan vliegt die kat in de fik. Dus ik adviseer om dat niet thuis uit te proberen, oké? En dat lukt als je misschien 2, 3 jaar oefent dat die kat die kaars vasthoudt. Totdat er een muis door de kamer komt. Wat gebeurt er dan? Dan komt de ware aard van de kat naar boven. Onze heiligheid voor de Heer moet niet aangeleerd gedrag zijn. Het moet niet een rol zijn die we aantrekken. Het moet Gods hand zijn in ons leven. Hij alleen kan ons veranderen. Wij kunnen ons gedrag onderdrukken. Wij zijn eigenlijk niet anders dan kleine kindjes. Alleen wij zijn een stuk eigenwijzer, want wij belangen kunnen oefenen. Dat is het verschil. Wij zijn net zo eigenwijs als die kleine hommeltjes. We weten het alleen beter te verbloemen. Maar God alleen kan ons veranderen van binnenuit. En hij heeft David veranderd van binnenuit. En David werd een man naar Gods hart genoemd. Die heiligheid, die genade, die rechtvaardigheid die alleen God kan uitwerken. Ik kan nog 2 dingetjes over zeggen. Naaste liefde, het liefhebben van de ander als jezelf, Het eerste gebod wat we vanochtend zongen, heb de Heer je God lief. Bovenal en je naaste als jezelf, naaste liefde. Dat is de meest gezonde vorm van relatie die je met een mens kunt hebben. Op basis van gelijkwaardigheid. Niet gelijkheid. Mannen en vrouwen zijn verschillend. En je hebt mensen die misschien boven jou staan als leidinggevende of verantwoordelijke. En in die hoedanigheid heb je je te gedragen naar de context van de relatie. Maar in grond zijn wij allen gelijkwaardig. Naaste liefde kan beschadigd raken of verwrongen worden in ons leven als we minderwaardig over onszelf denken. Zodat we de neiging hebben om in een slachtofferrol te kruipen. Als we onder iemand kruipen. We voelen ons misschien geïntimideerd, overheerst door die ander. En op dat moment is er niet meer een relatie op basis van gelijkwaardigheid. Maar heb je het gevoel, hey, die persoon, daar ben ik bang van. Of je voelt je gedwongen om dingen te doen vanwege die persoon. En je kunt geen nee zeggen. Dat is natuurlijk geen naastenliefde. En dat is niet een relatie zoals God het bedoelt. Het tegenovergestelde kan ook gebeuren. Je kunt de neiging hebben om over iemand te overheersen. Om iemand te domineren. Om iemand aan te zetten om dingen te doen naar jouw zin, naar jouw wil. Je gaat die persoon manipuleren. In beide gevallen, wat we nodig hebben is openbaring over wie God zegt dat jij en ik ben. Als wij weten wie we zijn in Christus, als we weten wie de Vader zegt dat we zijn, dan haalt dat de angel eruit van de onzekerheid en het haalt ook de angel eruit in onze neiging om anderen te domineren. Want als de Vader ons openbaart hoezeer Hij ons lief heeft en wij die anderen gaan liefhebben als onszelf, dan willen we die ander niet overheersen, toch? Het klinkt heel simpel wat ik zeg, maar wat is het moeilijk om dit uit te voeren in je leven? Om die hand in die handschoen te ervaren, moeten we elke dag zeggen, Heer, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Het is afstellen van jezelf. Zijn geest stellen boven jouw ziel. Onze ziel die zegt, ik voel het niet, ik snap het niet, ik wil het niet. Maar Heer, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Dat is een hartszaak. Ik denk als we het hebben over voornemens voor het nieuwe jaar, dat zijn dingen die je op je hart draagt. Wat zegt Spreuken 4 vers 23, bescherm boven alles wat te beschermen is, je hart. Want daaruit zijn de uitingen van het leven. Heer, bescherm ons hart. Laat het onverdeeld zijn. Jacobus 4 zegt, reinigt uw handen zondaars. En gij die innerlijk verdeeld bent, dubbelhartigen. Misschien is er een stuk in je hart dat strijd voert tegen een ander deel in je hart. Je gebed kan zijn, Heer, ik verlang ernaar dit jaar, 2020, u met een onverdeeld hart toegewijd te zijn. En als je dat bidt, geloof ik met heel mijn hart, dat God je hart gaat genezen. Dat die innerlijke verdeling, dat Hij dat gaat wegnemen. Die Vader in de hemel, dank u wel voor uw woord. Dat is als een tweesnijdend scherp zwaard. Dat van een scheidt ziel en geest, merg en been, overlegging en geweten van het hart. Dank u, Heere, dat we onze voornemens aan u mogen voorleggen. Dank u, Heer, dat u ons vernieuwt van binnenuit. Dat u uw hand in onze handschoen schuift. Dat u ons denken vernieuwt. Dat u nieuwe mensen van ons maakt. Heer, dat uw geest het voor het zeggen mag hebben in ons leven. En dat we met een onverdeeld hart u toegewijd mogen zijn. En als we aan het avondmaal gaan en deel hebben aan uw lichaam, dan willen we ons voegen onder het hoofd van het lichaam, Jezus Christus. En we willen uw handen en voeten zijn. We willen zijn als die handschoen. Dat u door ons heen kunt werken, Vader. Heer, ik bid u zegen over de tijd die we nemen nu met het brood en de wijn. In Jezus' naam. Amen.